Goedemorgen, u allen hier aanwezig in de kerk en in ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin dominee Sietse Nieuwenhuis ons zal voorgaan. De bloemen uit de dienst die gaan vandaag als een groet en vooral als een bemoediging van de gemeente naar Trudy Verhoeven uit de Zellenbergen. Zij van de week afscheid moeten nemen van haar steun en toeverlaat, dus Mona. Dus vandaar dat zij nu ook een bloemetje krijgt. En wie die bloemen weg wil brengen, die kan ze ook na afloop van de dienst bij mij ophalen in de pastorijen. Waarin u ook zo van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. De eerste collecte voor vandaag, dat is voor Kerk in Actie. Vandaag speciaal voor het zendingswerk in Ghana. En de tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het grote onderhoud van de gebouwen. De collecte voor de MAF van vorige week, die heeft in totaal €430 opgeleverd. Waarvoor hartelijk dank. En dan morgenmiddag, dan is het 4 november, dan krijgt de kerkruimte weer haar jaarlijkse schoonmaakbeurt. En met elkaar is er natuurlijk altijd heel gezellig werken. En we drinken altijd ook zoals koffie, thee met iets lekkers erbij. En u weet, vele handen maken licht werk. Bent u in de gelegenheid om een paar uurtjes te komen helpen, dan bent u morgenmiddag om 1 uur van harte welkom in de consistorie. En als het kan, graag even opgeven bij Corrie de Gruyter of Wil Ros, zodat we weten hoeveel hulp we kunnen verwachten. En dan volgende week, dan is het 10 november en dan begint de kerkdienst om 10:30. In die dienst hoopt dan voor te gaan dominee Charlotte Inkelaar de Mos. En dan is het ook oogstdienst. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 119, de verzen 15 en 40. Namens de kerkraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Goedemorgen, gemeente. Wij ontmoeten elkaar op deze zondag, de eerste zondag, is dat in de maand november. In de periode van wat we noemen de laatste zondagen van het kerkelijk jaar, oftewel voleindingszondagen. In de gemeente gaat het dan vooral over de laatste dingen. Dat hangt ook samen met een laatste ernst. Over toekomstverwachting. Over de grens van het leven heen. Vragen als hoe zou het zijn na de dood? En is het er wel, dat eeuwig leven? Vanuit het evangelie van deze zondag gaat het om de vraag naar de opstanding. Wij worden vanmorgen in het Marcus-evangelie deelgenoot van een discussie van Jezus met de Sadduceeën. Uiteindelijk met een hoopvol perspectief. God is een God van levenden. Gemeente, laten we een moment stil zijn. Met verwachting spreken we uit: onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is voor eeuwig, die niet loslaat wat hij in liefde begonnen is, met deze wereld en met ieder van ons. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen bidden op de drempel van deze dienst. God van Abraham, God van Isaac en Jacob, God van mensen, koning in het licht verheven, terwijl buiten de bomen zich verstild tooien in herfstkleuren en gaandeweg kaal worden, is het leven, o God, van ons mensen onrustig, gejaagd en veelal vol onvrede. Met al die onrust, met onze vragen, met onze onvrede, komen wij hier in de lichtkring opnieuw van uw goedheid. Met verwachting om nieuwe hoop en nieuw vertrouwen te vinden in u en in elkaar, in het spoor van de Zoon van Israël, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Gemeente, wij zingen uit gezang 282 de eerste twee verzen. En meneer De Gruyter die zal het eerst een keer voorspelen, omdat de melodie misschien niet helemaal bij u bekend is. Maar het is niet zo moeilijk. Gemeente, wij bidden ons smeekgebed voor de nood van de wereld. En telkens naar de oproep, zo bidden wij, nemen wij die bede over uit gezang 367. De Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Heer, ontferm u, in het Nederlands. Roepen wij God, gemeente, om ontferming aan voor de nood van de wereld. Ook de zorgen en de vragen in ons eigen leven. En prijzen we straks in het Gloria-lied zijn naam. Want met de psalm waarmee we deze dienst begonnen. Uw woord is een schijnsel op ons pad. Een eeuwig baken, laten we bidden. God van ontferming. Wij roepen u aan om onze wereld, waarin zoveel gebeurt, waarin chaos de boventoon lijkt te voeren. En wij zo vaak het spoor bijster zijn. Zo bidden wij zingend. Wij bidden om uw mensen die zoveel moeten lijden. Om uw schepping die het zwaar heeft. Om alles wat we zien om ons heen en niet begrijpen. Zo bidden we zingend. Onszelf, om uw gemeente, die geroepen is om de lofzang gaande te houden en het evangelie te delen, maar ook niet altijd weet hoe. Zo bidden we zingend. In de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Wij zingen ons loflied met de woorden van Psalm 103a. Psalm 103a. En mogen we nu samen overgaan tot de dienst van de schriften. Gemeente, laten we eerst samen bidden, zodat de woorden ook weerklank vinden in ons leven van alle dag. Laten we bidden. Gij die alleen God zijt, de levende, onze bevrijder, leer ons opnieuw te horen naar uw woorden. Vanmorgen de wijsheid van Job. De woorden van het evangelie. En leer ons te kiezen voor het leven dat sterker is dan de dood. Het leven dat ons verschijnt in hem die uw ware getuige is, Jezus Christus, onze leidsman. Dit uur en al onze dagen. Amen. Gemeente, vanmorgen twee lezingen. De eerste uit het Oude Testament, uit het wijsheidsboek Job. We lezen daar een klein gedeelte van. Dat zal Nel Blok zo meteen verzorgen. En aansluitend zingen we uit Psalm 119, vers 66. Maar nou vergeet ik iets natuurlijk. Het is het moment voor de kinderen. Oh, foei. Kom maar. Ik denk dat we het lampje meenemen. En ik heb begrepen dat jullie het vanmorgen gaan hebben over een stukje uit een brief. In dat dikke boek, de Bijbel, hè, staan ook brieven. En eigenlijk is de Bijbel natuurlijk een heleboel boeken bij elkaar, maar het zit allemaal bij elkaar. Hebben jullie wel eens van een brief gehoord in de Bijbel? Nee? Verwacht je eigenlijk niet. Ja? Weet je er eentje toevallig? Nee, 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 hij is een beetje moeilijk ook hoor. Nou. Maar kijk, na het verhaal van Jezus, hier zijn we nou vanmorgen in Oudenbos bij elkaar in de kerk. Hoe noem je zo'n groep mensen dan? Die, hè? Een gemeente, ja, ja. En die waren er toen ook. En iemand die die gemeente goed kende was Paulus. En die schreef wel eens brieven. Niet zomaar zoals jullie dat ook wel eens doen. Maar die schreef een brief aan een gemeente. Hè? En wat zou die daarmee bedoelen, denk je? Waarom deed hij dat, denk je? Enig idee? Nou, waarom schrijven jullie een brief? Wat doe je dan wel? Tot straks. Nou, kan ik mijn verhaal afmaken. Twee lezingen vanmorgen. Eerste lezing dus uit het wijsheidsboek Job, verzorgd door Nel Blok. Dan zingen we daarop Psalm 119... vers 66, de evangelielezing vanmorgen, het Marcus-evangelie, hebt u wel begrepen. En daarna zingen we de acclamatie op het evangelie met de woorden van 368J. En de organist speelt dat één keer voor en wij zingen hem daarna twee keer. Eerste lezing, Oude Testament.
Eerste lezing dus uit het Oude Testament, uit het boek Job, hoofdstuk 19, vers 23 tot en met 27a. O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouwen. Ik weet, mijn redder leeft en hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen. Ik zal hem met eigen ogen zien. Ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen. Als jullie zeggen, hoe zullen we hem vervolgen? omdat ik de wortel van het kwaad zou zijn? Vrees dan zelf het zwaard, want jullie woede is een wandaad die het zwaard verdient.
Gemeente, de evangelielezing. We volgen het spoor dit jaar van het Marcus-evangelie. Marcus 12, vers 18 tot 27. Ook kwamen er enkele Sadduceeën naar hem, naar Jezus toe. Sadduceeën beweren dat er geen opstanding uit de dood is. En ze vroegen hem: Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, dan moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Er waren eens 7 broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen. De tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomeling. En met de derde ging het net zo. Geen van de 7 kreeg een nakomeling. Het laatst van alle stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde: Dwaalt u niet. U kent de schriften niet en de macht van God evenmin, want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijk, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Dwaalt u niet vreselijk. Ons antwoordlied straks op de preek is uit gezang 758. Bij het steken der bazuinen gaat in de punt destijds over der wereldpuinen Gods licht op. Klaar, en wijds. Gemeente van Christus, u dwaalt vreselijk. Nou, het zal je maar gezegd worden. U zit er volledig naast. Hoe zou u dan reageren? Het kan niet anders, dan moet het wel om een hele belangrijke zaak gaan. In het evangelie van deze zondag zijn deze scherpe woorden gericht aan de Sadduceeën, een religieuze stroming binnen het Jodendom. Waar gaat het hier om? Wat staat er op het spel? Gemeente, het gaat om een vraag die ons zeker ook bezighoudt in deze voleindingszondagen in de maand november. Hoe zit dat nou als de doden opstaan? En hoe zou het zijn na de dood? Is het er wel, dat eeuwig leven? Of met de titel van een oud boek, Waar zijn onze doden? In deze weken gedenken wij hen die ons in het geloof zijn voorgegaan. November is voor veel mensen de maand van gedenken en daarmee van herinneringen. Herinneringen van heiligen en boosdoeners. Van brave Hendrikken en van deugnieten. In de wijde kring van de ecumene was het op 1 november de afgelopen week, dat weet u wel, hier in deze omgeving, Allerheiligen. En gisteren op 2 november Allerzielen. En die beide gedenkmomenten vieren protestanten vaak op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag voleinding, zoals dat hier wellicht in deze gemeente ook gebeurt. Zondag voleinding, of de Luthersen zeggen daar graag de eeuwigheidszondag. Heiligen hebben voor protestanten nou altijd weer iets te veel van het goede. Ze spreken liever over zondaars die genade vinden bij God. Mensen die met vallen en opstaan de weg van het geloof proberen te gaan. Een vraag. Staat u wel eens stil bij de vraag hoe het eigenlijk komt dat u hier bent vanmorgen? In de kring van mensen die met vallen en opstaan de weg van het geloof proberen te gaan. Misschien is dat een bewuste keus van u, ingegeven door een diep verlangen. Of is uw geloof vooral een zoekende weg? Op welke manier heeft het geloof u bereikt? Misschien via uw ouders. Een diepgelovige vader of moeder. Een vriend, een levenspartner. Of een willekeurige denker die u raakte. Vandaag bij het begin van de maand november realiseren we ons, ik zei het al, dat velen ons zijn voorgegaan. Wij zijn niet de eerste. Of nog meer toegespitst, God gaat aan ons vooraf en hij is niet afhankelijk van ons geloof. Zo lees ik deze dagen in een interview met de hoogleraar Borgman. Nou ja, protestanten doen niet aan heiligen. Nou ja, uitgezonderd natuurlijk de heilige Nicolaas. Maar nota bene, van een protestantse vriend kreeg ik bij mijn overkomst naar Brabant het boek met de titel Alle Heiligen. En gaandeweg leerde ik er een aantal kennen. Nou, ik zal ze een paar noemen. Hubertus, hier misschien ook wel bekend op 3 november vandaag. Vandaar dat we gisteren in Oosterhout nogal wat hupkesbroodjes deelden. Ik weet niet of dat hier ook gebruikelijk is. Maar Hubertus leert ons respect te hebben voor de natuur. Willibrord, 7 november. Hij kwam ons tegemoet, zoals het lied in ons liedboek zegt, als bode van het woord. En heeft met ons gebeden. En dan hebben we nog Martinus, op 11 november, die ons leerde delen met de misdeelden. En tenslotte, zo leerde ik dat in Oosterhout, Cecilia op 22 november, die ons geloof verrijkte met de vreugde van zingen en musiceren. Met vele anderen zijn zij het die ons voorgingen, gemeente, op de weg van geloven en hopen. Geloofsgetuigen heten ze in ons liedboek, waarvan Barnard dichtte: het zijn de toegewijden, de stillen in de landen, die van binnen branden met een heilig vuur. Je kunt met dankbaarheid terugzien op het leven van tallozen die ons de vreugde en het houvast van het geloof hebben voorgeleefd. Herinneringen te binnenbrengen is vooral ook omzien, terugzien. Een andere vraag bij de gedachte aan alle die ons voorgingen zijn voorgegaan is: wat mogen wij hopen? Altijd en overal heeft die vraag mensen bezig gehouden en niet losgelaten. De dood en dan. Nou, nog niet zo lang geleden zag ik in een museum een Romeins graf en las van allerlei voorwerpen die de doden meekregen na en bij hun dood. Schalen, wapens, sieraden. En dat allemaal vanuit de verwachting van een nieuw bestaan voorbij aan onze horizon. Alsof het leven ooit weer gewoon verder zou gaan na de dood. Eeuwig leven. De Zweed Lindgren schreef een prachtige roman onder de titel Herinneringen. Die heb ik nog eens opgeslagen. En daarin volgt een gesprek rond de dood. Het volgende: wanneer we opstaan uit de dood, zei moeder, dan zul je het toch zien. Dan moeten ook de bron en de sloot en de steigers bij het lenkerspier en de poortschuur en het bakhuis en de schaapskooi en de houten hekpaal met het houtsnijwerk, sierhoutsnijwerk, met mij opstaan uit de dood. Dat voegde grootvader eraan toe. Deze hele hoeve moet samen met mij opstaan uit de dood, anders is die hele wederopstanding zinloos. Maar het is stil geworden, zo langzamerhand, rond deze vraag naar de dood en dan. Kun je die vraag eigenlijk wel beantwoorden? Is de vraag niet te groot? Ga je dan niet een grens over? Gemeente, deze vraag brengt ons minstens in verlegenheid. En sommigen zeggen dan ook: als je er niks over kunt zeggen, dan kun je er maar beter over zwijgen. Ik denk, hier komen we in de buurt van de visie van Prediker in de Bijbel. Die gelovige twijfelaar en die twijfelende gelovige. Die schreef: God is in de hemel en jij, o mens, bent op de aarde. En weet je plaats daar. En hij voegt eraan toe: dus moet je spaarzaam zijn met je woorden. Toch laat die vraag, wat mogen wij hopen, zich niet zomaar verdringen. Want als wij ons geloof belijden, dan zingen we met alle die ons zijn voorgegaan op die weg. En ik geloof de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Met deze woorden, gemeente, staan we dan ineens midden in de discussie tussen Jezus en de fariseeën. Het had een wat lange aanloop. Jezus gaat het debat aan met zijn tijdgenoten. Hij gaat het debat niet uit de weg. Voortdurend blijft hij in gesprek met de verschillende denkrichtingen in zijn tijd. In Marcus 12 zijn het de Sadduceeën, hoorden we, die naar hem toekomen. Een oud en liberaal conservatief priestergeslacht vanaf de priester Zadok, waar ze hun naam wellicht aan te danken hebben. Elke verandering en elke vernieuwing sluiten ze uit. Ze laten alles graag bij het oude. En daarom beroepen ze zich vooral op het begin van de Bijbel, op de Tora, de eerste 5 boeken. Een dun Bijbeltje. Want een Bijbeltje bestond natuurlijk in die tijd nog niet. De boeken waren nog los en er waren wat verhalen. Een dun Bijbeltje. Maar dat is dan ook de kern van hun geloof. En in die Tora, in die 5 boeken van Mozes, wordt niet gesproken over de opstanding. En daar horen ook geen engelen bij. Dat is allemaal verandering, zeiden ze. En past daarom ook niet in hun denken. Mensen worden na de dood verenigd met hun voorouders. Zo leerden ze. Voorop staat dat de verbondenheid van de geslachten. En dan zijn we dicht bij onszelf, want die gedachte leeft ook vandaag bij velen. Je leeft immers verder in je nageslacht. Ik leerde de kinderen op school dit lied, de mensen van voorbij. Ze gaan met ons mee in herinneringen, in verhalen die wij zo graag herhalen. Nou begrijpt u misschien ook waarom die Sadduceeën met zo'n absurde vraag op de proppen komen. Als er nou opstanding is, leven na de dood, hoe zit dat dan? Stel een man sterft kinderloos, we hebben het gehoord. In zo'n geval was zijn broer de aangewezen figuur om de weduwe te huwen en een kind te verwekken. Zodat de naam, en daar gaat het om in Israël heel sterk, die naam zou voortleven. Men kende het zogenaamde, misschien weet u dat wel, het zwagerhuwelijk. In het voorbeeld sterft ook de tweede man kinderloos en zo verder tot de 7e toe. Ten slotte sterft die vrouw en je voelt de vraag al opkomen van wie zal die vrouw nou zijn bij de opstanding van de dood. Of, en het gaat immers om lichamelijke opstanding, met wie zal ze in de toekomst het bed delen? Met die vraag proberen ze Jezus in het nauw te drijven. Kiest hij nou voor de Sadduceeën? Dan ontkent hij ook de opstanding uit de doden. Of kiest hij voor de Farizeeën? Die waren wat moderner. Die op grond van de profeten de opstanding geloven. Want bij de profeten kwam je die gedachte wel tegen. Het leven van de toekomende eeuw als een voortzetting van het leven op aarde op een ander niveau. Wat zal Jezus antwoorden? Gemeente, zijn antwoord is helder, klip en klaar. U dwaalt vreselijk. Zitten jullie niet op een verkeerd spoor? Jullie kennen de schriften niet en ook de macht van God niet. Nou, het eerste deel van zijn antwoord raakt die Sadduceeën die krampachtig vasthielden aan de letter van de Tora. En in het tweede deel wordt hen verweten dat ze geen ruimte laten voor Gods verrassend nieuw handelen. En Jezus probeert dan duidelijk te maken, de opstanding van de doden is van een andere orde. Onze relaties krijgen een andere kleur. Zij zijn als engelen in de hemel. Als engelen. En engelen, dat zijn boodschappers. Zij hebben ons iets te melden. De mensen die ons zijn voorgegaan hebben een boodschap voor ons. Het wil ook zeggen, onze beelden en onze voorstellingen zijn ontoereikend om die nieuwe werkelijkheid van de opstanding te beschrijven. We hebben andere woorden, een andere taal nodig. En Jezus herinnert de Sadduceeën aan een verhaal, ook uit de Tora, over de ontmoeting tussen God en Mozes bij die brandende doornstruik, weet u wel? Daar maakt God zich bekend als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Jezus voegt eraan toe, God is een God van levenden. En niet van doden. Ja, maar zult u zeggen, Abraham en Isaac en Jacob zijn toch al lang dood? Ik hoor in die woorden een nieuwe taal. Er Er wordt hier over de doden gesproken als levenden. Leven is hier God en mensen met elkaar verbonden. Blijvend. Een aantal jaren geleden, en nu doet ze dat geloof ik weer, presenteerde Anita Witsier een programma rond Allerzielen. Ze noemde dat programma Ode aan de Doden. En ze zei daarin, ik probeer iets open te houden als ik afscheid neem. En daarom zeg ik liever tot ziens. Zo is gedenken meer een ode aan de levenden. In dat verband, de Joden noemen hun begraafplaats heel merkwaardig woning der levenden. Woning der levenden aan het begin voor de begraafplaats. Wat mij opvalt aan die woorden van Jezus, die namen van Abraham, Isaac en Jacob, die worden hier in één adem genoemd met die van God. God is een God van levenden. In die verbondenheid met God, daar schuilt het geheim. Wie in mij gelooft, zal leven ook wanneer hij sterft. Dat zijn de woorden van Jezus. Namens God. En Job, hebben we ook nog gelezen. Job zou zijn klacht, we hebben het gehoord, wel in de rotsen willen uithouden. Onuitwisbaar. Hij wil niet geloven dat zijn klacht uit de diepten van ellende geen gehoor zal vinden bij God. En dat zijn leven in een klacht zal ondergaan. Nee, zijn volhardende klacht is tegelijkertijd gevuld met hoop. Toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem met eigen ogen zien. Geen ander. Of met de woorden van de apostel Paulus. Nu kijken we nog in een wazig spiegel. Maar straks staan we oog in oog. Gemeente, meer kunnen we niet zeggen. Maar dat is ook genoeg. Want Gods genade is genoeg. Wij leven van vertrouwen. Vertrouwen op hem die altijd trouw blijft, voor eeuwig. Iemand zei het is zo, vriendschap met de eeuwige is een eeuwige vriendschap. Elke andere weg is een dwaalweg. In een onderzoek met de vraag wat gebeurt er als je doodgaat, gaf 50% een min of meer gelovig antwoord. Zoals ik geloof dat ik voortleef bij God of in mijn kinderen. Of God beoordeelt of ik in de paradijstuin in mag. Met welke verwachting passeren wij de grens van het leven? Ik heb in de afgelopen weken de overlijdensadvertenties maar weer eens nauwkeurig gelezen op zoek naar antwoorden. Ik heb er een paar opgeschreven. Ze kunnen ons een richting wijzen bij de vraag, wat mag ik hopen? Toch onverwacht, maar het is goed zo, was een aanvaardend antwoord. Een antwoord vol hoop. En als de loopbaan is gelopen, het doel bereikt met laatste kracht, dan gaat de hemel voor hem open. Ze zijn voor eeuwig thuisgebracht. En vanuit de vertrouwdheid met de woorden van de Bijbel las ik, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Woorden, gemeente, van vertrouwen. En vanuit het antwoord van Jezus, dat God een God van levenden is, zo versta ik ook de woorden maar van Huub Oosterhuis uit een lied. En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is. En dat van dit geheimenis God begin en einde is. De eeuwige begin en einde. Mijn begin, mijn einde. Oorsprong en bestemming. Dat geloof ik. Vooraf aan 1 november, je zou het bijna vergeten, gedenkt de kerk de dag van de hervorming. Luther onderstreepte in zijn werk de kracht van het woord. Daar gaat het niet over een discussie. Dan gaat het allereerst over een uitnodiging aan ons allen. En daarom kon hij een preek bijna 500 jaar geleden zo afsluiten. Prediken wil ik het. Zeggen wil ik het. Dat God begin en einde is. Schrijven wil ik het. Maar met geweld afdwingen en dringen wil ik niemand. Het geloof wil vrijwillig aanvaard en niet afgedwongen worden. En gemeente van nu, gemeente van Oudebosch, daar kunnen wij ook nu nog alleen maar amen zeggen. denk dat we wachten op de kinderen nog even. Na de gebeden? Oh ja. Dan gaan we nu samen eerst over gemeente tot de dienst van de gebeden, waarin we onze dank uitspreken, voorbeden. Een moment van stilte voor uw persoonlijke gedachten en gebeden. En we willen de dienst van de gebeden afsluiten door samen met onze Vader met elkaar te bidden. Laten we bidden. Levende God, wij danken u voor al die mensen die ons zijn voorgegaan, met wie wij ons verbonden weten, die ons uw verhaal hebben doorgegeven, die ons uw ontferming hebben voorgeleefd, zo goed en zo kwaad als dat ging, die een voorbeeld voor ons zijn geweest, aanstekelijk, inspirerend. Gij kent hun namen, bewaard in de palm van uw hand. God van liefde en trouw, u bent een God van levenden. Schenk ons de moed en de geestkracht om reeds nu te kiezen voor leven, alle dood voorbij. Met vertrouwen in de weg die voor ons ligt. Wij roepen u aan, o God, voor alle die vandaag lijden onder verschrikkingen van oorlog en geweld. Waar ook ter wereld, van Soedan tot Oekraïne en Gaza toe. Laat, o God, hun klacht gehoord worden, zoals de klacht van Job, en dat hun hoop niet beschaamd zal worden. Gij die omziet naar kleine, kwetsbare mensen, mensen met hun beperkingen bij het ouder worden, naar mensen die niet gezien worden, naar mensen die steeds meer de grip op hun eigen leven dreigen te verliezen, mensen aan de kant van de levensweg, dat ze gezien worden en gekend, dat wij elkaar zien en nabij zijn. Voor zieken en vermoeiden bidden we. Voor wie gaan langs diepten van zorg en vereenzaming, voor kleinen en groten. Voor wie worden buitengesloten. Houd hen vast in uw nabijheid. Voor onszelf bidden we. Dat we de innerlijke rust en vrede vinden om gehoor te geven aan de roeping waarmee u ons, ieder voor zich, hebt geroepen om mens te zijn in het spoor van uw mensenzoon. Samen met uw gemeente, wees, o God, ons kompas op die weg. En wijs ons telkens weer de goede richting. Laten we stil zijn en bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. In de dienst van de gaven, gemeente, is er gelegenheid om uw bijdrage te geven. En wat u ook doet, schrijft Paulus in zijn brieven. Wat u ook doet, doe het van harte. Als voor de Heer en niet voor mensen. Wij zingen straks na de dienst van de gaven ons slotlied met de woorden van gezang 769, het eerste en het vierde vers. 769, 1 en 4.
Nou ben ik een beetje nieuwsgierig. Mag eigenlijk niet natuurlijk, hè. Je mag uit de brief niet altijd klappen. Maar wel uit de brief van het vierde. Ja? Eén held is één redder. En die is trouw met. Blijft bij. Ik ga niet mee. Nou, dat lijkt me een hele mooie gedachte. Dank je wel, ouders, zou ik zeggen. En jullie ook dank je wel. En dan heb ik een klein foutje gemaakt, ontdekte ik. Want ik wilde graag dat we het zesde vers zouden zingen. Dat lees ik dan maar voor. Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed. Zouden we niet haastig eten, gaandeweg, hem tegemoet. Jezus Christus, gisteren, heden, komt voor eens en komt voor goed. Gemeente, ik vond het fijn om bij u te zijn op deze zondag, zo aan het begin van de zondagen voleinding. Ga dan heen in vrede op deze mooie zondag. En weet u gezegend met de woorden uit het oude Israël, de geloofsweg van hoop en wijsheid, waarmee wij ons blijvend verbonden weten. De eeuwige zegenen en behoede u. De eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft ons allen vrede.